Goedemorgen. Ik weet niet wie van jullie hier vorige week was. Vierden we heerlijk Pasen met elkaar. Stond ik hier met een feesthoedje, een slinger om me heen. En we leerden ook met elkaar een Bijbeltekst. Weten jullie nog hoe die tekst ging? Het was Openbaring 1, vers 18. En daar zegt Jezus, ik ben de levende. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Moet wel weer even van ver weg komen, hè? Daarom is het goed om het met elkaar te herhalen, zo'n tekst. En vorige week zei ik, het leven is niet altijd een feestje, ook al vieren we nu feest. Maar toch, als we aan mensen zouden vragen, willekeurig iemand, hoe zou je willen dat jouw leven eruit ziet? Hoe is jouw leven nou ideaal? Dan denk ik dat iedereen wel zou zeggen, nou, ik zou graag lang en gelukkig leven. Liefdevolle mensen om me heen. Ik zou graag geen ziekte meemaken, geen oorlog, geen trauma's. Ik zou niet willen dat me onrecht wordt aangedaan. Ik zou het allemaal dat liever niet meemaken, een lang en gelukkig leven. En dat is eigenlijk logisch dat we dat willen. Want dat is eigenlijk het leven waar God ons voor bedoeld had. Toen God de schepping maakte, was alles goed. Hadden mensen een goed leven. Maar helaas is het nu anders. Want als ik aan iemand vraag, hoe wil je dat het zou zijn? Dan komen ze met zo'n ideaal plaatje. Maar ik heb nog nooit iemand gesproken, ik weet niet jullie wel, maar die zo'n leven heeft hier op aarde. Niemand. Van wie het helemaal perfect is. Die niks meemaakt. En nu Jezus gekomen is, de dood verslagen heeft, we hebben het vorige week gevierd en weer is opgestaan, wij een nieuw leven mogen leven, dan zou je denken, nu is alles weer goed. Maar dat nieuwe leven wat we nu gekregen hebben, is nog niet helemaal volmaakt geworden. Het beste gaat nog komen. En toch zie je dat er overal in de christelijke wereld staan regelmatig allerlei prosperity teachers op. En die zeggen, nou, Jezus heeft al het leed al gedragen. Dus ons leed is helemaal voorbij. Er is voorspoed voor ons. Zowel geestelijk als natuurlijk. Ook in ons lichaam in deze wereld kunnen wij voorspoed hebben. Want Jezus heeft alles al gedragen. Een leven zonder lijden voor christenen. Door wat Jezus heeft gedaan. Wat ik dan denk, welke Jezus volg jij? Welke Bijbel lees jij? Staat dat er dan? Nou, we zijn nu natuurlijk bezig met Romeinen. En Paulus zegt, we mogen delen in zijn lijden. Als we delen in zijn lijden, mogen we ook delen in zijn heerlijkheid. En Jezus zegt, als je achter mij aankomt, dan zegt hij niet, ik heb het kruis gedragen, dus dat hoef jij niet meer te doen. Nee, als je achter mij aankomt, neem dan je kruis op en volg mij. Jezus zegt niet, je leven zal een feest zijn. Jezus zegt, zalig de wenenden, zalig zij die nu huilen, want zij zullen lachen. Een nieuw leven met Jezus is een prachtig leven, maar het is geen leven zonder lijden. Sterker nog, het is een leven waar lijden een heel duidelijke plaats heeft. En ik wil met jullie graag lezen, een stuk uit Romeinen. We zijn bezig met een serie over Romeinen. We hebben hoofdstuk 8 in 3 gedeeld. Bernd Jan heeft vorige keer over de eerste 17 versen gepreekt. Ik ga nu over het middendeel spreken. En René zal over de eindversen spreken over 2 weken. Ik doe een stukje overlap met wat Bernd Jan heeft voorgelezen. Ik begin bij vers 14. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in banensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die nu gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Jammer eigenlijk om hier te stoppen, de laatste versen zijn zo mooi van Romeinen. Maar die komen dus over 2 weken. Paulus is vanaf zo'n rond hoofdstuk 5 van Romeinen bezig om te beschrijven hoe het nieuwe leven in Christus eruit ziet. We zijn gerechtvaardigd door hem. En hoe ziet zo'n nieuw leven er nou uit? Hij zegt, een nieuw leven is totaal anders dan een oud leven. Je bent geen slaaf van de zonde meer, maar je dient nu de gerechtigheid. Er is geen veroordeling meer door de wet. Maar in Jezus is de wet vervuld. Er is vrijheid voor ons. In ons nieuwe leven worden we geleid door de Heilige Geest. En niet meer door ons eigen verlangen. En hier in hoofdstuk 8, begin van hoofdstuk 8, waar Bernd Jan het vorige keer over had, daar staat, die Geest die geeft leven en vrede in ons denken. Die Geest die helpt ons om de juiste keuzes te maken. Om te kiezen voor dat recht, gerechtigheid in praktijk te brengen. En waar ik begon nu in hoofdstuk in vers 14, daar gaat het over dat de geest met ons getuigt dat wij kinderen van God zijn. We hebben een geest gekregen van het zoonschap, staat er dan. Wij weten dat wij Gods kinderen mogen zijn. Geen vreemdelingen meer, wij mogen bij hem horen als kinderen. En niet op een afstandje, nee, wij mogen zelfs Abba tegen hem zeggen. Papa, de schepper van hemel en aarde, die grote almachtige God, die wil voor ons een papa zijn. En dan staat er, als wij dat zelf zeggen, dan is dat niet iets wat we verzinnen. Nee, daar komt de Heilige Geest komt daarbij, om dat in ons te bevestigen. Als wij papa zeggen, dan zegt de Heilige Geest als het ware, ja, hij is inderdaad jouw papa. Vergeet dat niet, onthoud dat, dat mag je echt zeggen. De Heilige Geest wil dat bevestigen. Zo wordt er nog wel eens gekeken naar de leiding van Gods Heilige Geest. Van joh, dat is iets wat je met je verbeelding doet. Wat je zelf doet. Maar ik denk, als wij echt die kracht van de Heilige Geest kennen in ons leven, dan weten we dat het geen verbeelding is, maar dat daar een goddelijke kracht aan toegevoegd wordt, waardoor we het zeker kunnen weten. Waardoor we weten, dit is geen gedachte van onszelf. Dit is een gedachte die van God komt. Dat weten we door zijn geest. En dan staat er, als we kinderen van God zijn, dan zijn we ook zijn erfgenamen. Samen met Jezus zijn we erfgenamen. En wat erven we dan? In andere delen van de Bijbel wordt het naar voren gehaald ook. Wij erven de aarde. De aarde die helemaal vernieuwd zou worden. Waarop wij met hem mogen gaan regeren. Samen. We erven het met elkaar. Met Jezus als hoofd. En wij zetten daar graag een punt. Wij zijn kinderen van God. Wij zijn erfgenamen van Christus. Punt. Maar er staat geen punt. De tekst gaat verder. Want er staat, wanneer wij althans met hem lijden. Er zat een voorwaarde bij. Er wordt van uitgegaan dat kinderen van God lijden. Dat ze lijden in deze wereld. Met Jezus. En als we denken aan het lijden van de Heer Jezus, dan denken we altijd vooral aan zijn lijden aan het kruis. Dan gaan we heel snel naar Goede Vrijdag toe. Maar ik ging eens nadenken over wat hield het lijden van Jezus op deze aarde nou in. En ik dacht, Jezus was betrokken bij de schepping. Toen kwam hij op aarde. Toen was het niet meer zoals het hoorde te zijn. Hij had het goed gemaakt. Alles was goed, het was perfect, er was recht. Er was vrede. Toen hij duizenden jaren later op aarde kwam als mens, toen heerste de dood. Toen was er onrecht, toen was er ziekte. Toen dacht ik, het eerste waaraan Jezus denk ik leed, was aan de gebrokenheid van de schepping. Dat het gebroken was. Wat moet dat hem een verdriet gedaan hebben, als je het zo mooi gemaakt had. En we lezen het niet zo in de evangelie, maar in Jesaja staat, Jezus was vertrouwd met ziekte toen hij op aarde was. Dus hij ervaarde niet alleen de gebrokenheid van de schepping van een afstandje, maar hij ervaarde het ook in zijn eigen lijf. Dit lichaam functioneert niet hoe ik het oorspronkelijk bedoeld had. Het is onderhevig aan ziekte. Jezus maakte het waarschijnlijk ook zelf in zijn lichaam mee. En hij zag het natuurlijk veelvuldig in de mensen om zich heen. Waar hij ook onder leed, was onder al die mensen die niet meer geloofden. Die de weg kwijt waren. Jezus kon echt bewogen raken door de mensen die hij zag. Hij zei, ze zijn dwalende schapen. Het raakte hem. Hij leed eronder dat mensen de weg kwijt waren. En hij leed onder het onrecht wat mensen elkaar aandeden. En wat hij het allerergste vond, als mensen elkaar onrecht aandeden in Gods naam. Wat leed Jezus daaronder? Schijnheiligheid. De veroordeling die de mensen hadden voor elkaar. Waar Jezus ook aan leed, was aan de gevolgen van zijn roeping. Jezus koos niet voor het huisje, boompje, beestje, maar hij koos ervoor om aan God gehoorzaam te zijn. En dat betekende dat hij geen eigen huis had. Want hij zegt tegen iemand, als ze hem willen volgen, dan zeggen ze, de vossen hebben holen. En wat zegt hij nog meer? Nog een dier. Maar ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen. Elke avond was het weer afwachten waar hij kon slapen. En dat leverde hem geen applaus van mensen op. Nee, dat leverde hem afwijzing van zijn familie op. Hij werd voor gek verklaard. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je niet kiezen voor huisje, boompje, beestje en hier bij ons gewoon in Nazareth komen wonen en timmerman worden? Jezus' roeping bracht voor hem ook gelijk lijden eigenlijk teweeg. Hij koos niet voor de weg van het comfort. En uiteindelijk werd hij natuurlijk door vrienden verraden. Hij leed onder het verraad, onder de verlatenheid, onder de eenzaamheid. En hij leed als een onschuldig man onder de schuld van de wereld. Hij leed onder de vervolging, waardoor mensen die hem niet wilden hebben, hem uiteindelijk aan het kruis brachten. En naast al dat lijden wat hij in de wereld zag, was er ook daar nog een geestelijke strijd. Satan kwam om hem in verleiding te brengen. Soms deed Satan dat letterlijk, zoals in de woestijn. Maar we zien het ook als Petrus op een gegeven moment tegen Jezus zegt, ik zal verhinderen dat u sterft. Dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. Jezus leed onder een stukje geestelijke strijd, de Satan die hem bij zijn roeping vandaan wilde houden. Ik vond het intrigerend om eens na te denken over waar leed Jezus eigenlijk allemaal onder. Omdat als we zeggen samen met hem lijden, dan kunnen we ons daar soms niet zoveel bij voorstellen. Want we denken, we hoeven toch niet met hem aan het kruis. Maar denk ik, als ik zo kijk naar waar Jezus allemaal onder leed, dan kunnen we ons daar misschien iets meer bij voorstellen. En ook als ik dan kijk naar Paulus, die dit hoofdstuk geschreven heeft, dan denk ik, Paulus leed onder heel veel dezelfde dingen als waar Jezus onder leed. Hij leed onder de gebrokenheid. En hij ervaarde ook ziekte in zijn eigen leven, Paulus. En daar was hij niet zomaar vanaf toen hij in Jezus ging geloven. Maar ook Paulus die leed door de roeping die hij van God kreeg. Dat maakte dat hij zijn carrière aan de kant zette en ging reizen om mensen over Jezus te vertellen. En tijdens die reizen kreeg hij last van honger, van schipbreuk. Gebrokenheid van de schepping kwam op hem af. Maar ook was er vervolging. Hij werd geslagen. Hij werd gevangen gezet. Er was een stuk lijden. En dat lijden was niet alleen van mensen buiten de kerk, ook in de kerk was er lijden. Wat leed Paulus onder de oneenigheid die er was in gemeentes. Hij leed ook over het geroddel over hem in gemeentes. Dat mensen zijn bedoelingen verkeerd interpreteerden. Ook voor Paulus was het nieuwe leven met Jezus niet alleen maar een feestje. Er was lijden. En als we dan naar onszelf kijken, dan denk ik dat ook wij in ons leven hier op aarde lijden ervaren, op welke manier dan ook. En misschien ervaren we dat ook nog zelfs wel wat meer dan niet-gelovigen. Want die zeggen misschien, ja, sterven hoort bij het leven. Maar wij kunnen de sterfelijkheid niet omarmen, omdat we weten dat God het zo anders bedoeld heeft en dat het anders zal worden. Nou, we hebben genoeg mensen die lijden aan hun lichaam. Maar we hebben ook mensen die kiezen ervoor, volledig voor Jezus te leven. En dat vraagt offers, dat vraagt soms een stukje lijden. Soms zoek je het gevaar op als je naar het buitenland gaat. Tegen alle verwachtingen in, kies je voor een leven die gevaren meebrengt. Een stukje lijden meebrengt. Als Aard vanmorgen heeft verteld, als ik even van huis weggaan, dan voelt het alsof ik weer even mag springen in de wei. Ik mag even weg uit die, uit de setting waar toch een bepaalde druk is. Dan is dat iets wat door Gods roeping op je leven, heb je een bepaalde druk die je ervaart. Het is goed, het brengt nieuw leven, maar het is niet vrij van lijden. De roeping die God ons geeft is vaak niet vrij van lijden. Als kinderen van God kennen we een geestelijke overvloed. En ik hoop dat jullie die kennen door de Heilige Geest. Dat eerste helft van hoofdstuk 8. Dat je dat echt ervaart in je denken. Dat leven, die vrede. Besef dat je een kind van God bent. Maar het waart ons niet vrij van het lijden. Maar in dit gedeelte wat we nu lezen, in Romeinen 8, wordt gezegd, ja, er is lijden. Maar er staan ook drie, ja, eigenlijk beloften zou ik willen zeggen, die zo prachtig voor ons zijn, die geldend voor ons zijn in het lijden. Waardoor we het ook kunnen volhouden. De eerste belofte die er staat is, de heerlijkheid die gaat komen, is zoveel groter dan het lijden dat we hier ervaren. Dus als het lijden op je drukt, als je het lijden in de wereld voelt, als je het lijden misschien ook van anderen voelt, van de vervolging van de mensen die bij Jezus horen, van de enorme ziekte en druk en onrecht die je ziet. Als je het voelt, besef dan dat hoe meer je die druk voelt, hoe meer je je ook kan gaan verheugen op de heerlijkheid die gaat komen. Want de heerlijkheid die gaat komen weegt zoveel zwaarder, zoveel meer dan dat lijden. Het is groter, het is mooier. Dus de druk hoeft ons in die zin niet te neer te drukken. De druk mag de hoop in ons aanwakkeren. De hoop dat wat gaat komen zoveel meer is dan wat er nu niet goed gaat. De schepping die zucht. Wij zuchten. Maar het zijn geen zuchten die zomaar zinloos zijn. De Bijbel vergelijkt het met barensweeën. Het is verschrikkelijk om te bevallen. Het voelt niet echt lekker. En het is zwaar. Maar je weet, het is niet voor niks. Het loopt ergens op uit. En dat is ook voor ons zo. En voor deze wereld zo. Het zuchten wat we ervaren, het lijden wat we ervaren, loopt ergens op uit. Het loopt uit op die dag dat Jezus terugkomt. En dat de wereld zal zien, wie horen er bij Jezus? Wie zijn nou die erfgenamen? Wie zijn Gods kinderen? Dat gaat gezien worden. En op die dag zullen we ook bevrijd zijn van dit sterfelijke lichaam. Ons lichaam zal vernieuwd worden. Waar we nu nog zuchten. Zeker mensen die ouder worden, die merken het gaat aan alle kanten piepen en kraken. Ik ben geen 20 meer. Wat is het dan heerlijk, Kees. Om straks dat te gaan mogen ervaren, die bevrijding van dat sterfelijke lichaam. De druk die we nu ervaren, mag die hoop aanwakkeren. En dat geeft vreugde in het lijden. Omdat die hoop zo sterk mag zijn. En dan staat er wij die de Heilige Geest als eerstelingen hebben ontvangen. Eerstelingen. Het wordt ook wel vertaald als voorschot hebben we het ontvangen. Het zijn als het ware de eerstelingen van de oogst. Die hele oogst komt nog, maar het begin heb je waardoor je weet, de rest komt ook. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En als we de kracht van de Heilige Geest in ons leven kennen, dan weten we dat die hoop zeker is. Dat het echt gaat komen. Dat de beloften van God niet onzeker zijn. Maar dat het zeker is dat Hij ze gaat waarmaken. Want wij hebben de Heilige Geest al in ons leven. En dat nieuwe leven ervaren wij al zo in onze geest. Dat we zeker weten dat we dat ook in ons lichaam en in de wereld gaan ervaren. Maar ondertussen mogen we zuchten. Er staat niet dat het lijden niet zwaar is. Er staat niet dat het alleen maar vreugde is. De schepping zucht en wij zuchten allemaal. En dan staat er eigenlijk een tweede hele mooie belofte over dat zuchten. Dan staat er, wij krijgen de opdracht om te volharden, maar wij hoeven dat niet alleen te doen. Want met onze zucht kunnen we ons uitspreken naar God. God kijkt niet onbewogen toe of wij dat lijden wel een beetje kunnen doorstaan. Nee, Hij is onze papa. En Hij is betrokken bij ons leven. En Hij wil ons helpen op alle mogelijke manieren. En als wij zuchten, dan staat er dat de Heilige Geest met ons meezucht. Dat ons zucht een gebed mag zijn en dat de Heilige Geest daar met zuchten bij aansluit. Want wij weten soms helemaal niet wat voor woorden we moeten gebruiken. Als het zwaar is, wat moeten we vragen? Wat past er in Gods plan? Wat is goed? Hoe komen we hier doorheen? Soms weet je zelf helemaal niet wat je nodig hebt. Maar God weet het wel. En als wij zuchten, papa help, dan komt daar als het ware die zucht van de Heilige Geest bij. En God, die weet wat er in ons hart leeft. Het verlangen om op Hem gericht te zijn. Om vol te houden totdat Jezus terugkomt. En de Heilige Geest, die zucht mee. En op een of andere manier kan God dat vertalen, die zuchten van de Heilige Geest. Want de Vader en de Geest, die horen bij elkaar. En die begrijpen elkaar, zonder woorden. En dan weet God wat wij nodig hebben, zodat wij het kunnen volhouden. En Hij zal ons dat geven. En ik hoop dat jullie dat uit ervaring kennen. Dat God je soms iets geeft, wat je zelf misschien niet had kunnen bedenken, waar je geen woorden voor had gehad om dat te vragen. Maar dat God je dan iets geeft waardoor je vol kan houden. Misschien zomaar in een dienst een Bijbeltekst waarvan je denkt, dit had ik nodig. Ik kon niet bedenken dat ik het nodig had, maar dit had ik nodig. Of een broeder of zuster die even iets tegen je zegt, of je een kaartje stuurt. Of misschien wel een wonder. Dat je ineens de financiën krijgt en je weet niet waar ze vandaan komen. Maar daardoor kun je het weer redden en bezwijk je niet onder de financiële druk. Misschien hadden de artsen je lijf opgegeven, zat er geen toekomst in. Maar zegt God om hem vol te houden. Kom ik met een stukje genezende kracht in je leven. Op basis van ons zuchten en de Heilige Geest die met ons meebidt, komt God in actie om ons te helpen het vol te houden. Wij hoeven het niet alleen te doen, zelfs bidden hoeven wij niet alleen te doen. Want dat kan soms een zoeken zijn. Hoe bid je? Welke woorden gebruik je? Doe ik het wel goed? Spreek ik nou eigenlijk wel, bid ik wel naar Gods wil? De Heilige Geest wil dat in ons doen. Heerlijk toch? Dan is het niet van ons, hangt niet van ons af. Maar God weet waar ons hart op gericht is. En komt ons verder in al die dingen te hulp door zijn Heilige Geest. Door de Heilige Geest hebben wij zo'n krachtige gebedslijn met de Vader. En Hij is zo verlangend om ons er doorheen te helpen. God wil niet dat we afhaken. God wil niet dat we opgeven. En Hij doet er alles aan om ons bij te staan. Om ons kracht te geven op alle mogelijke manieren. Die wij zelf vaak niet kunnen bedenken. En dan gaan we naar een derde belofte die er staat in dit gedeelte. Dan staat er in vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het is zo'n tekst. Als je hem zomaar uit Romeinen 8 trekt. En vanuit je luie stoel naar iemand stuurt die lijdt. Terwijl je zelf best wel meevalt, dan kan hij soms wat goedkoop klinken. Maar ik vind dit zo'n fantastische tekst. Want het betekent namelijk dat niets wat we in ons leven meemaken, geen ziekte, geen ellende, geen trauma, geen vervolging, geen druk, niks, helemaal niks, Gods plan met ons leven in de weg kan staan. God, staat er, heeft ons geroepen, Hij heeft ons bestemd om op zijn Zoon te gaan lijken. Hij heeft goede plannen met ons. En niets, maar dan ook niets, wat er in deze wereld met ons gebeurt door de gebrokenheid of wat de Satan ons wil aandoen, kan ons weghouden bij dat plan van God. Sterker nog, onze God kan iets wat niemand kan. Hij kan zelfs het kwade laten meewerken voor iets goeds. Daarmee ontneemt hij de Satan alle macht. En we zien daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. In het sterven van de Heer Jezus. De mensen dachten, we ruimen hem uit de weg. Satan dacht, God wil de wereld redden door Jezus, door zijn Zoon. We ruimen hem uit de weg. Ze deden hem het ergste aan. Een onschuldige man werd gemarteld en vermoord. Een groot onrecht. Maar God gebruikte het in zijn plan voor het allerbeste wat de geschiedenis ooit gekend heeft. Namelijk, juist door die dood werd de mensheid gered van hun zonde en van de dood. Dat is hoe God het kwaad in deze wereld kan omkeren. Maakt dat het kwaad niet meer kwaad? Maakt dat een moord goed? Nee, dit moord is nog steeds in en in het kwade. Maar God kan hem gebruiken voor iets goeds. En dat vind ik zo'n gigantische troost. Want God deed dat niet alleen bij wat Jezus overkwam. En wat mensen Jezus aandeden, maar hij wil dat ook in ons leven doen. Hij kan iets wat kwaad is. Wat misschien ook wel kwaad blijft, waarvan je niet kan zeggen, dit was iets goeds. Maar hij kan het meenemen in het plan voor jouw leven om jou toch bij zijn goedheid te krijgen, in zijn goede bestemming. Het kan nooit God zijn plan met jouw leven in de weg staan. Sterker nog, hij kan het laten meewerken voor iets goeds. En ik zei al, als iemand dat zegt die geen lijden kent, dan kan het wat goedkoop klinken. Maar Paulus die kende het lijden. Hij had van alles meegemaakt. Hij heeft ergens in een van zijn brieven zo'n lijstje. Hè? De stokslagen, de schipbreuken, de honger. Hij werd bijna gedood. Hij heeft het heel veel gestenigd. Heeft hij het meegemaakt. En hij heeft blijkbaar ook ontdekt in zijn eigen leven. Het houdt maar niet bij God vandaan. Sterker nog, God gebruikt dit voor zijn goede plan. Ik weet niet of God het doet, maar hij doet het. En daarmee ontneemt hij de Satan al zijn kracht. Want die kan niks meer doen. Al het kwaad wat hij over ons wil uitgieten, kan God weer mee, laten meewerken voor iets goeds. Ik vind dit zo'n geweldige belofte. Ja, ik kan er echt heel blij van worden. Omdat het mijn leven en het lijden in mijn leven in zo'n ander perspectief zet. Deze week gaf ik aan iemand het kleine boekje wat ik geschreven heb over het proces rondom mijn onderbeenamputatie. Lag er alweer een beetje te verstoffen op de plank, want het is alweer jaren geleden. Het nieuws is er een beetje vanaf. Maar iemand bij mijn sportgroep die hoorde dat ik een boekje geschreven had en die zei, oh, dat zou ik wel willen lezen, is het nog te bestellen? Ik zei, nou, het ligt er nog wel op mijn plank. Ik neem er een voor je mee. Maar ik bladerde hetzelfde dus ook weer even door en ik zag dat ik deze tekst, God laat alles meewerken voor het goede, voor hem die hem lief hebben, had ik op de laatste bladzijde geschreven. En ik besefte hoe waar het was. Dat het niet zo is dat het lijden aan een spierziekte, het leven met één been, dat dat niet meer vervelend is. Het is nog steeds iets, het is nog steeds gebrokenheid, het is nog steeds een ellende. Wakker liggen 's nachts van de rugpijn is gewoon naar, er is niks goeds aan. Maar toch zie ik hoe God het gebruikt in mijn leven voor iets goeds. God geeft me weer mogelijkheden om te getuigen, zoals door zo'n boekje heen, om andere mensen over hem te vertellen. Het laat me beseffen hoe afhankelijk ik ben van zijn genade. Het versterkt in mij de hoop. Want juist als je hier het lijden ervaart, dan besef je, wow, hoe heerlijk gaat dat straks zijn. En het gaat gewoon komen. Ik zie er naar uit, ik krijg er zin in. Het versterkt die hoop. En je ziet dat God het doet. En soms snap je het niet. Hoe kunnen christenen uit de vervolgde kerk die zo'n vervolging en zo'n lijden ondergaan, dit geloven? Het is zoveel onrecht wat ze meemaken, zoveel kwaad. Maar toch zien ze het. Ze zien hoe God verder werkt in hun leven. Ze zien hoe hun vertrouwen op God toeneemt. Ze zien hoe hun hoop wordt aangewakkerd. Ze zien het en ze durven het te zeggen. En wij kijken soms naar die vervolgde kerk en denken, nou, vervolging hebben ze daar en vervolging hebben wij hier niet. Wie weet komt dat ooit. En toch denk ik dat dat niet waar is. Want vervolging is namelijk geen mensenwerk. Maar het komt bij de Satan vandaan, die christenen bij God vandaan wil halen. En op het moment dat wij voor Jezus kiezen, start die vervolging, waar je ook woont. En soms is dat heel zichtbaar door mensen heen van wie je niet mag geloven. Soms is het ook minder zichtbaar. Heeft de Satan andere tactieken, televisies of schermpjes, om je bij God vandaan te houden? We zien het misschien niet zo snel als vervolging, maar wij worden soms vervolgd door de ideologie van deze maatschappij. Van het gewone leven. Maar ook daarin mogen wij volharden, stand houden. Laat je niet te neerdrukken door alles wat je ziet en meemaakt. Laat het je op Jezus richten. Dat is wat hij wil doen in het lijden in ons leven. Jezus geeft ons nieuw leven. En dat nieuwe leven is al begonnen. En dat nieuwe leven is in eerste instantie een geestelijk leven in overvloed. En daardoor weten we dat ook dat natuurlijke leven, dat sterfelijke leven, dat dat ook nieuw leven zal worden. Dat dat ook een leven in overvloed zal worden. Op de nieuwe aarde in een nieuw lichaam. En daar zien we naar uit. En tot die dag is er lijden. Maar in die lijden is er troost. Omdat we de Heilige Geest in ons hebben. Omdat we een Vader hebben die ons in alles wil ondersteunen. En omdat we weten dat wat we nu meemaken, het allemaal meewerkt voor iets goeds. Maakt dat het niet zwaar? Wel, we mogen zuchten. Diep zuchten soms. Maar we hoeven niet te bezwijken. Want hij is daar. En dat mag vreugde geven. Een vreugde die toch steeds mag uitstijgen boven dat lijden. Vreugde die ons ook mag voorbereiden op die dag dat hij terugkomt. Amen.